How to win. Kom op 18 november naar de 10e Scale-up Summit. De centrale vraag, wat maakt het verschil tussen winnen en stagneren?
Dat leer je van groeigoeroe Fern Harnish en Sam Walker, auteur van The Captain Clause.
En met psycholoog Ab Dijksterhuis en mijn persoonlijke favoriet Rachel Turner, de auteur van The Founders Survival Guide.
En de praktijkverhalen komen van ondernemers Joep Verbund en Even de Mol. Koop je early bird tickets met 100 euro korting op scaleupcompany.com.
En dan nu terug naar de podcast.
Je managementteam is of de versneller of de bottleneck van je bedrijf. In deze aflevering gaan we het hebben over managementteams en wat Heckman daarover te zeggen heeft. Want een goed managementteam, dat is geen toeval, dat is een kunde. Oké, dus we gaan het vandaag hebben over teameffectiviteit. Vic, jij had daar een mooi boek van Heckman, heet die, over gevonden?
Ja, onderzoek in ieder geval over dat een goed... Laten we het hebben over een managementteam. Dus het gaat om team effectiveness. Maar dat het niet zomaar een optelling is van een paar goede mensen bij elkaar. En een goede teamdynamiek, waar we het natuurlijk eens al eerder over hebben gehad. Maar er is dus ook gewoon een behoorlijk dik onderzoek over dat dit ook gewoon een design is.
40 jaar toch, Fik?
40 jaar, ja, lachen.
Wow, dat is net zo lang als dat ik besta.
Ja, en voor mij is het nog 3 jaar langer dan ik besta. Dat is niet waar. Het is dus geen toeval, maar je kan het gewoon designen. En dat vond ik ontzettend leuk om daar een podcast over te wijden.
Even om er meteen op in. Ik kende het model nog niet. En ik vind het echt, echt serieus...
Eye-opener.
Oké, nu ben ik wel heel nieuwsgierig.
Goed model. En ik, voor mij was het, en heet hij ook nog eens een keer, het voelt echt als een hack, man. Snap je?
Ja, het is een beetje een open deur, maar waarom is dit dan relevant voor managementteams?
Ja,
kijk, waarom zou je effectiever willen worden?
Wat wij natuurlijk zien in al het werk wat wij doen, is natuurlijk dat het managementteam, dat is geen nieuwe uitspraak, dat zeggen wij volgens mij heel vaak, de bottleneck van als groeibedrijf zit vaak aan de top en dat is de ondernemer met zijn managementteam.
Ja.
En ik denk dat we best kunnen zeggen dat een goed managementteam misschien nog wel impactvoller is dan een goede strategie, een goede markt of iets dergelijks.
Ik denk dat we het zeker kunnen zeggen.
Ja, dus, en dat is geen nieuwe uitspraak als je de podcast wat vaker hebt geluisterd. Alleen wat ik niet wist, is dat er dus echt een model bestaat hoe je een goed leiderschapsteam kan designen. En welke voorwaarden je moet voldoen om te zorgen dat de kans in ieder geval van slagen van je managementteam heel groot is. En dat vind ik heel leuk om even uit te leggen.
Oké, maar wacht even. Dus wat bedoel je met de kans van slagen? Bedoel je dat het ze lukt om de doelen te bereiken? Of bedoel je dat het ze lukt om een team te zijn?
Nou ja, het ene is het middel en het andere is het doel.
Ja, dat is prima. Maar wat gebeurt er?
Nou, laten we eerst schetsen wat er niet gebeurt.
Okay.
Dus wat er nu heel veel gebeurt, en ik ben benieuwd of Bart dat ook herkent, is dat bedrijven kiezen eigenlijk een leiderschapsteam. Zeker als ze net in die... Wij komen vaak bij bedrijven die net in die groeifase komen dat ze een leiderschapsteam gaan neerzetten. En dat is logischerwijs heel vaak het team van de beste mensen of de mensen die het langs zitten of een balans tussen oud en nieuw. Maar in ieder geval... dat geldt trouwens ook voor veel grotere scale-ups of andere bedrijven. Het zijn vaak de beste mensen die dan met z'n vijven worden neergezet. Misschien zelfs de beste leiders overigens. Dus het kan ook nog zijn dat het echt de beste managers zijn, individueel genomen, op hun vakgebied in het managementteam. En toch laat het model van Heckman zien, wacht even, je moet een aantal andere voorwaarden neerleggen om er ook echt een goed en effectief team van te maken.
Ja.
Okay.
Ja, wat ik er eigenlijk uithaalde is in het model, de kwaliteit van het team en wat je ermee kan, hangt natuurlijk, is het belangrijk dat je goede mensen hebt die mega gemotiveerd zijn en heel hard willen werken. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. En hij borduurt daarmee, vind ik, voort op veel wat wij gebruiken voor Pat Lencioni. Ik weet niet of jullie dat... die piramide kennen van Lencioni, heb je natuurlijk die 5 dysfuncties. Maar hij heeft ook een piramide waarin hij zegt van ja, eerst heb je een high performance management team. Mm-hmm. En als die het met elkaar echt iets heel moois neerzetten, dan krijg je ook vaak onder dat management team krijg je high performing teams. En dan vervolgens krijg je high performance individuals. Hè. Dus daar zit die lijn in. Terwijl wij zijn eigenlijk, als je zo'n bedrijf bouwt en het is nog klein, het heeft 20, 30 man, dan zoek je eigenlijk vooral heel veel individuen die op bepaalde plekjes passen.
Nou.
En hij koppelt, vind ik, heel veel lijntjes en dingen die we al vertellen en doen ook met scaling up. Ja. Die maakt hij mooi.
Giet hij in een mooi modelletje. Ja.
Vandaar dat ik het lekker compleet vond.
Ja, okay. Daar houden we van.
Genoeg eromheen. Wat is dan dat systeem? Wat Nee, laten we beginnen bij het begin. Wat vindt Heckman dan een goed managementteam? Wat is goed?
Dat is een goede vraag, want dit is wel een vraag voordat we er helemaal induiken wat dan die criteria zijn. Is misschien wel wat ik ook wel interessant vind is hoe we kijken naar een effectief leiderschapsteam. Dus ik en zeker bedrijven waar ik ben hebben het toch vaak over, als we het hebben over een effectief leiderschapsteam, dat is een team wat dit jaar zijn doelen haalt. Hè, bij wijze van spreken, dat is al snel goed genoeg. Zo de samenstelling, als er een beetje nog vertrouwen is. Hè,
is ook
toverwoord.
Is ook wel lekker ook, toch? Als je wil halen.
Maar wat ik leuk vind, het perspectief wat Heckman eromheen zet, is eigenlijk, nou ja, dat is een team, korte termijn misschien wel een goed team, maar is dat nou een goed leiderschapsteam? Een van de belangrijkste dingen die je moet begrijpen, is dat een team, naarmate het langer samenwerkt, echt dat effectiviteit heel erg groeit. He, dus je komt
soms is het goed.
Als je het goed doet, ja. Laten we dat even vooropstellen. Maar even vanuitgaan dat je een redelijk goed team samen kan stellen. Dat exponentieel groeit als ze langer samenwerken. Wat je heel veel ziet in scale-ups is dat het de hele tijd wisselt. Dat het managementteam eigenlijk de hele tijd doorwisselt. Ja. Dus een van de basisideeën, vertrekpunten van ook wat ik in ieder geval interessant vond om te lezen, om ook weer eventjes refreshed te worden, is eigenlijk dat je een team moet willen bouwen voor de toekomst. Dat betekent dat het team dus niet alleen de targets, de output, moet het goed genoeg op zijn. Maar hij zegt ook, er moet dus ook de capability zijn om te zorgen voor toekomstige output. Dus er moet capability zijn en er moet ruimte zijn voor individuele groei. Dus er moet ook mensen zijn die met het bedrijf kunnen meegroeien. Dus hij meet eigenlijk een effectief team, niet alleen op output, maar ook op capabilities en op mogelijkheid tot individuele groei. Ja. Wat ik al een heel lekker perspectief vind, want het klopt wel. Eigenlijk, als ik zo die 130, 140 bedrijven die ik zelf heb mogen begeleiden terugneem, die teams, zijn het toch de teams die een vaste goede samenstelling hebben, die al een tijd met elkaar werken, waar dus die al door zo'n storming, norming, performing fase heen zijn gegaan en die naast vertrouwen ook gewoon elkaars kwaliteit, et cetera, en blijven leren. Dat zijn die stabiliteit zijn wel vaak de organisaties die makkelijker groeien.
Ja, maar voor mij, ik heb wel wat ander beeld. Allereerst, voor mij is een succesvol managementteam behaalt doelstellingen, is heel erg goed in staat om problemen op te lossen. Dus die er ontstaan als je al nieuwe dingen wil ontwikkelen en die zeg maar nieuwe dingen wil doen. En leert heel snel succes te behalen en leert heel snel. Dus wordt steeds beter. En natuurlijk heb je ook gewoon heel veel kwalitatieve doelstellingen. Maar dat zijn voor mij eigenlijk wel de hele belangrijke dingen om te doen. En wat ik anders zie, is dat in mijn optiek zijn het niet teams die heel lang bij elkaar zijn, die succesvol zijn, maar is vooral het design. En dat vond ik mooi van dit stuk, is dat hoe je een team ontwikkelt, hoe je het samenstelt, hoe je het laat samenwerken, dat design, dat moet er een lange tijd in zitten. En als dat stabiel is, dan kun je ook wel het hebben dat de mensen uit gaan inkomen, dat het wat groter wordt, dat het kleiner wordt. En, maar dat gaat heel erg over hoe werken we hier nou als MT samen?
Ja. Ja. Oké, dus goed is dat je levert, dat je de capaciteit hebt om goed samen te werken en daarin ook ontwikkelt en dat je individueel ontwikkelt.
Ja, en mee kan groeien met het bedrijf. Ja.
En mee kan groeien met het bedrijf. Oké, en wat zegt Heckman dan vervolgens over die dat design?
Ja, laten we dat even. Ik zal hem eerst even kort uit de doeken doen.
Ja.
En dan misschien kunnen we er per stuk misschien wat induiken.
Yes.
Dus wat ik het framework wat mij in ieder geval heel erg aansprak van, je moet eigenlijk, hij zegt, als je een goed team wil neerzetten, onafhankelijk van de personen, zijn er eigenlijk vijf factoren die heel belangrijk zijn. Het eerste is, het moet echt een team zijn. Dus er moet vertrouwen zijn. Er moet een overeenstemming hebben over normgedrag, kernwaarden. Er moet ook duidelijk zijn wat is nou buiten de grens, wat is nou binnen de grens. Hè? Dus
ook wie zit er in het team?
Ja, ja. Dus en daar wordt ook wel een beetje gesproken over. Er moet wel enige vorm van stabiliteit in zijn. Dus misschien, waar Bart zegt, nou, er mag wel gewisseld. Dat klopt, maar er moet ook absoluut niet te veel gewisseld. Er moet een stabiele soort van, kijk, als je een 3-4 man stabiel hebt zitten en er komt er af en toe eentje bij, eentje af, maar er zit een stabiliteit in. Dat is wel een voorwaarde voor een echt team. Laten we naar de tweede gaan. De tweede is een overtuigende en gezamenlijke opdracht. Dus wij noemen dat natuurlijk vanuit de methodiek heel vaak een B-hack, maar je kan misschien ook een free-hack noemen. Dus wat is onze 3 jaar opdracht die wij met z'n 5 als leiderschapsteam willen nailen? Dat moet echt helder zijn. Hè? Dat moet een journey zijn waar je met elkaar echt kan zeggen, daar gaan wij voor. 3. ondersteunende structuren. Dus er moet echt een soort ritme liggen vanuit een vergaderritme, een methodiek waarin je elk jaar weer hetzelfde doet. Dus dat sluit natuurlijk heel erg aan bij ons verhalen van Scaling Up. Maar dat kan ook Scrum zijn of dat kan allerlei andere dingen zijn. Ondersteunende context, dat is nummer 4. Er moet ook informatie zijn. Als je zorgt dat een leiderschapsteam de juiste mensen, de juiste informatie, de juiste onboarding, de juiste opleiding, de juiste tools, de juiste systemen heeft om mee te gaan werken.
Ja, ook echt een framework.
Ja, dat is gewoon wel elementair. En, als je het zo ziet, denk je allemaal logisch. Maar ik kom het echt heel vaak tegen dat deze 5 voorwaarden niet gemet zijn. Dus de vijfde gaat over competent leiderschap en blijft dat ontwikkeld. Dus is er expert coaching op
bepaalde... Leren we beter? Met wat van ons gevraagd wordt...
Ja, bouwen we reflectiemomenten in? Vaste momenten waarin er gereflecteerd wordt. Waarin er key learnings zijn. Niet aan het einde alleen, maar ook in het midden en het begin van een jaar. Van een traject, van een project. En zijn er ook experts in het omveld van zo'n leiderschapsteam die hier aan kunnen toevoegen? Dus 5 factoren. Ja, het klinkt super simpel. En tegelijkertijd, ga maar eens met je leiderschapsteam. Ga deze 5 maar eens even langs de lat leggen. Ga je leiderschapsteam maar eens even langs de lat van deze 5 punten leggen.
Nou ja, heb je een paar. Neem maar een willekeurig managementteam wat je begeleidt voor ogen. En leg ze maar langs de lat, toch?
Ja, nee, ik heb vaak zo dat het op 1 van deze of 2 van deze 5. Dat het niet goed voor elkaar is. Bijvoorbeeld, die 4e, hè, dat ondersteunende context. Dus een heel goed leiderschapsteam kan natuurlijk goed functioneren. Het is natuurlijk een no-brainer als er wel tools, data, goede mensen beschikbaar zijn. Als er informatie is. Leiderschapsteam moet sturen op informatie. Dus als er helemaal geen informatie, dan krijg je dus individueel inschattingsvermogen van de paar mensen die daarin zitten. Nou, daarvan is uit zijn onderzoek in ieder geval gebleken. Als we dat gaan doen, dan is het niet zo'n effectief leiderschapsteam meer.
Bart, wat bijvoorbeeld komt er bij jou naar boven als je denkt aan deze top 5 en als er een van die factoren niet stabiel staat?
Ja, ik kom ze echt alle 5 wel tegen. Dus,
ook in combinatie altijd?
Ja, ook wel in combinatie. Ja, dus als je met mij werkt, dan heb je de ellende dat je... Dus bijvoorbeeld, eentje die ik heel veel zie, is dat je geen gezamenlijkheid hebt. Waar werken we nou naartoe? Mm-hmm. Dat het MT eigenlijk is de eigenaar of directeur of CEO, die heeft het overkoepelende overzicht. En vervolgens heeft iedereen een eigen silo, een eigen eiland. En die is daar heel erg druk bezig. Dus het is geen context gegenereerd van gezamenlijke... bij ons heet het dan prioriteiten, priorities of iets. Maar dus iedereen gaat voor zijn eigen dingen. Voor zijn eigen. En daarbij heb je ook vaak geen gezamenlijke rol.
Yep.
Dus je hebt wel een rol als CTO. Maar je hebt niet een rol bijvoorbeeld die helemaal gekoppeld is aan wat je strategisch aan het bouwen bent voor de hele organisatie. Klinkt logisch, maar dat is in heel veel gevallen gebeurt dat eigenlijk niet. En dan heb je dus ook geen gezamenlijk succes. Dus dan is dat eigenlijk een van de dingen die je veel ziet. Vervolgens, wat ik nu het meeste tegenkom, is dat de structuur geen goed overlegritme, geen goede besluitvorming, geen goede cijfers. Dus iedereen rond die loopt door die organisatie heen en weer. En we hebben wel overleggen, maar tijdens die overleggen doen ze allemaal andere dingen. Dus dan is die hele overlegcontext, die is ook niet gecreëerd. En als je dan ook bijvoorbeeld geen data hebt dan weet niemand eigenlijk wat hij moet doen. En dan eindigt alle ellende bij de eigenaar of de investeerders of hoe het dan ook in elkaar zit. En dat zie je eigenlijk heel erg veel. Ik had vorige week een team waarbij we gingen kijken. Oké, gingen we heel erg snel door die feeststoel heen naar de rollen. En al die 3, ik zat toevallig met 3 mensen van een grote club.
Even feeststoel voor de luisteraars die dat niet weten. Ja, dus dat is een overzichtje met de rollen.
Function accountability chart. Dus dan ga je opschrijven welke leiderschapsrollen hebben we eigenlijk nou? Waar zijn die verantwoordelijk voor? En welke resultaten horen daar dan bij?
Dus wie zit op welke plek in de bus?
Ja, wie zit op welke plek? Maar ook het begint eigenlijk met de rollen.
Ja.
En die 3 hadden allemaal en andere rollen. Mm-hmm. En ze hadden ook op bepaalde rollen, vooral in het commerciële domein, hadden ze andere mensen staan. Mm-hmm.
Ja, dus iedereen dacht dat iemand anders verantwoordelijk was voor de commercie. Lekker zeg.
Ja, dus,
dit was het leiderschapsteam?
Tot op dat moment nog wel. Nee, dus dat, en... dan kun je je voorstellen dat dat niet effectief is. Omdat ja, iedereen is met wat anders bezig. Ja, en als je dan bijvoorbeeld ook geen overlegritme hebt, wat het allemaal bij elkaar brengt. Geen gezamenlijke context, maar ook geen gezamenlijk doel. Ja, ja, dan ga je gewoon doen wat je allemaal doet elke dag. En dan kunnen mensen nog steeds gewoon heel succesvol zijn. En je kunt geld verdienen. Maar je bent niet met elkaar een bedrijf aan het besturen.
Fik, heb jij nog een voorbeeld van... ja, teams die je hebt begeleid of teams waar je zelf in hebt gezeten.
Ik vond dit een heerlijke opdracht om langs de lat van... ik heb natuurlijk ook langs de lat van Heckman, om het zo maar te zeggen. Het hek van Heckman. Heb ik ook al de teams, of een heel aantal teams van het afgelopen jaar eens even langs gelegd. En of dat een beetje klopte in mijn optiek. En het is wel grappig. Ik ben ooit 3 jaar geleden begonnen met 2 leiderschapsteams tegelijk. Eigenlijk zelf Momentum. En nou, het ene bedrijf is net verkocht... het hele leiderschapsteam is daarin beloond. Hebben een hele leuke rit gehad. Zijn ontzettend hard gegroeid. Hebben heel veel plezier gehad met elkaar. En hebben het avontuur van de afgelopen 3,5 jaar goed. Echt heel
mooi
leuk.
Einde gebracht.
Ja, was echt heel leuk. Mm. En ik heb een bedrijf wat ik op hetzelfde moment ongeveer ook mee begon te werken. Daar is het. Daar is nu het hele leiderschapsteam weer vernieuwd. Oh. Ja, nog een keer. En dat is. En toen zat ik op de zondag. Ja, dat is de negende MT-lid wat er in 3,5 jaar langs is gekomen. Best veel. En daarbij behoor ik natuurlijk het succes van de een en het verlies en het risico wat de andere bedrijf loopt. En die valt hier heel goed aan te leren. Dat succesvol bedrijf, dat het team is bijna altijd bij elkaar gebleven. Er is 1 iemand uitgegaan en 1 iemand ingekomen. Dus dat zegt al wat. Hm. Daarnaast hadden ze een hele scherpe... Het was ook meer een IT-bedrijf. Dus die waren bijvoorbeeld heel erg gewend om à la met Scrum te werken. Dus heel erg met... learning cyclussen terugblikken, maar ook heel geroutineerd. Mm. Dus de context die daar is, toen ik zei, nou, we gaan als managementteam ook een beetje routineus vergaderen met dezelfde KPI's, et cetera. We gaan een goede, strakke executie hier neerleggen. Vonden ze alleen maar heerlijk.
Ja, context hebben ze makkelijk, binnen... graag gewend, snappen we
de snappen wat cijfers gaan. Dus, dus ook dat stuk context was daar veel beter neergelegd. Nou, in dat andere bedrijf wat niet zo heel goed gaat, daar is dat nog steeds een vraag. Dus iedereen doet nog steeds zijn eigen... ik doe 1 keer per 2 weken iets. Of ik doe 1 keer per week een weekly. Ik doe geen dailies, wel dailies. Dus allemaal nog niet goed ingeregeld. Dus dat vind ik wel die context. Maar ook het gezamenlijke doel. Dus dat team wat nu... Dat heeft natuurlijk ook naar zo'n exit toegewerkt. Ja, dat helpt ook heel erg. Hè? Dat is zo'n 3 jaar exit goal. Maakt het ook heel helder. Dus het bevestigend van die theorie heb ik dus ook in deze 2 praktijkvoorbeelden echt gezien.
Ja, en het is
NS2
ook wel,
natuurlijk. Maar...
Nee, ook andersom. Ik zie hem ook wel veel gebeuren. Bijvoorbeeld bij... Ik was afgelopen week wat aan het drinken met een vriend van mij... die met zijn bedrijf is een soort van geacquireerd door een internationale groep. Ja, en dan heb je met die acquisities, hè, dus zijn best wel een serieus bedrijf wat hij dan inbracht, wat volgens mij zo'n 13, 14 miljoen doet. En hij zit nu in een team, internationaal, maar ze hebben niet duidelijk gemaakt over wat hij nou precies moet doen. Ja. Er is een soort internationaal target, wat ze dan niet hebben duidelijk gemaakt naar wat ze daarin van hem verwachten. Hij wordt wel verwacht om, zeg maar, want je moet er nog even een tijdje aan blijven en dingen doen.
Hij
wordt
wel geen verwacht, gezamenlijk nieuw doel.
Geen gezamenlijk doel. Hij heeft ook geen heldere verwachtingen. Ze willen eigenlijk wel een beetje langzaam, omdat ze langzamerhand die organisatie ook verder willen snappen en begrijpen. Mm-hmm. Hij vindt dat prima, want hij is wel open om daarin stappen en natuurlijk weg te gaan. Maar hij heeft helemaal geen duidelijke opdracht. Ja. Dus hij heeft geen target. Hij weet niet eens wat de P&L is. Hij weet niet bij welk die team
hij zit. Maar hij zit wel in het leiderschapsteam.
Maar hij zit wel in het leiderschapsteam, denkt hij. En hij moet wel een bepaald soort van functioneren. En dit lijkt een gekke situatie, maar heel veel bij
de overnames is het heel veel aan de hand.
Zie je dit soort dingen. En dat duurt dan zomaar een half jaar of een jaar. Nou, ik weet niet of de gemiddelde ondernemer die hiernaar luistert, die trekt ongeveer binnen, nou ja, niet 3 dagen misschien, maar wel binnen 2 maanden, trekt hij wel het plan van, ga ik hier nou zijn? Waar ben ik onderdeel van? Wat gebeurt er? Dus de meeste mensen hebben helemaal niet geduld om 6-7 maanden te wachten totdat je geïntegreerd bent. Ja, en dan is het the energy goes where the heart flows of the mind flows. Of in ieder geval, je bent pleiten. Je bent weg. Ja.
Hey, als je hier nou naar luistert en je denkt, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ik het doe langs de tech van Heckman. Mm-hmm. Hoe kan je dat dan doen?
Ja,
goeie.
Heb je goede hack ervoor?
Nou, dat misschien niet gelijk. Ik denk dat het model, je kan het model bekijken en kijken of je eraan voldoet. Je kan het ook extern even laten. Ik denk dat dat ook iets is waar wij wel kunnen assessen. Maar misschien is het ook gewoon goed om, om uit te leggen wat voor stappen je kan nemen om daar naartoe te gaan.
Laten
toch?
We doen. Zeker. Ja?
Bart, wil jij een voorzetje doen?
Nou, ik zat erover na te denken. Ik probeer altijd. Ik zat aan ik ben ondernemer, ik krijg het model. Oké, hoe begin ik dan ermee? Nou, dan, voor mij zit er een chronologie in. En misschien ben je het wel niet mee eens. Dus dat vind ik wel interessant om even met je te checken. Ik denk dat het eerst start met dat je duidelijk maakt wie is het team. Wat is het echte team? Dus dat real team noemt hij dat. Ja. Dat dit zijn we. En dan gaat het ook over de rollen en duiken. En dan gaat het eigenlijk over, denk ik al, wat mij betreft, systeem en structuur. Nog voordat je wat anders doet. Omdat als je de rollen helder hebt, dus je hebt het team helder en je weet wie erin zit. En je zegt, nou, dan gaan we overleggen, dit en dat doen. En we gaan dan samen zitten en dan gaan we bedenken wat het grotere plan wordt, et cetera. Dan kan je dan het grotere plan met elkaar bedenken. Dus dan ga je het opzetten, kan je mensen betrekken. Dan hebben we een gezamenlijke missie, een gezamenlijke doelstelling waar je naar toe gaat. Hè. Dus dan is dat het organizational design en je rollen zijn helder. Dan ga je eigenlijk naar de strategie. Dus dan ga je duidelijk maken, dit willen we gaan doen. En dan ga je dingen doen als om te weten of we het goed doen. Of we de juiste kant op gaan. Hebben we een goede ondersteunende overlegstructuur? Hebben we een goede rapportage? Hebben we misschien coaching of iemand nodig die ons ontwikkelt? Waar zit nu een gat? Wat gebeurt er nu? Want als je volgens mij de volgorde anders doet. Als je bijvoorbeeld blijft doorgaan, hebben we het juiste team. Ja. En dan blijf je hangen. Terwijl je vaak pas als je gaat koersen, dan zie je, oh, daar hebben we gehad. Dit lukt niet. Deze informatie hebben we nodig. Dus voor mij zou dat de volgorde zijn. Overigens worden wij vanuit Scale Up Company, denk ik wel, heel vaak nog daarvoor gevraagd om met zo'n team mee die context te creëren en dan alles in een volgorde neerzetten. Zodat mensen zich niet druk hoeven te maken over het proces. Maar gewoon het kunnen doorlopen in een rol en niet het zelf allemaal hoeven te ontwikkelen en alle fouten te moeten maken die wij en anderen al 100 keer hebben gemaakt.
Dus wat je zegt is, dit past eigenlijk heel bijna naadloos binnen een scaling-up traject.
Het is volledig preken voor eigen parochie.
Oh, lekker.
Ja. Dus, ik heb toch wel even aanhaken, want die vraag kwam natuurlijk ook bij mij voorbij van, ja, hoe implementeer je dit nou? Want het is een mooi model, maar ik heb niks kunnen vinden over hoe je nou wat een implementatietraject hier, hoe werkt dit? Het komt natuurlijk ook wel omdat het gewoon in het is een design. Hoe design je een goed leiderschapsteam? En eigenlijk hoe design je een goed team gewoon? Hè? Want we hebben het nu over MT's. Dat is natuurlijk ons vak. Maar dit gaat natuurlijk ook over je sales team of over je marketingteam. Kan je hem misschien ook opleggen? Ja. Zeker kan je hem erop leggen.
Oké, dus Bart, als ik jou goed begrijp, zeg je, je kijkt eerst naar het team. Hè? Dus je kiest een team waar je mee samenwerkt.
Ja.
Ja, dan ga je
helderheid in de huidige situatie.
Helderheid in de huidige situatie die je hebt. Oké, en dan ga je binnen dat team bekijken wie heeft welke rol. Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Rolhelderheid.
Rolhelderheid. Ja. Oké, dan ga je de structuren inrichten waar je mee werkt.
Ja, dus dat gaat voor mij over. Dan begin je met een overlegstructuur inzetten. Ja, ja. Dan zorg je dat de context is waarmee. Hoe gaan we samenwerken? Wanneer zitten we? Wat besluiten we wanneer?
En dan als dat staat, ga je kijken, oké, wat is onze gezamenlijke opdracht? Welk doel gaan we aan werken?
Ja.
En dan geeft dat doel je weer cijfers.
Dat context, geeft dan richting. Daar moeten we heen. En, dan krijg je alle cijfers. En dan ga je ook echt meten of je die kant op gaat. Want mijn aanname erbij is dat je heel vaak nog niet weet wat je nodig hebt totdat je het gaat doen. Dan ga je het leren. En dan weet je, ik heb misschien toch meer die persoon nodig, die rol. Ja. En dan weet je ook, die moet wat meer ontwikkelen en context.
Ja, en dan daar haal je dan coaches bij. En dan ga je zo, oké. Fik, interpreteer jij de volgorde van Heckmans en theorie ook al zo?
Ja, het lastige is, het is dus niet echt een volgorde. Dus ik heb ook nog gezocht naar hoe implementeer je dit nou? Dat zit meestal met modellen die we gebruiken, hebben wij ook een implementatieverhaal over. Dat is vandaag, vind ik, wat lastig. Ik vind de voorzet van Bart een goede, sympathiek. leuk geprobeerd ook. Het enige wat ik kan terugvinden, daar kan ik me wel in vinden. Dus de partijen die hier toch wat volgordelijkheid in hebben aangebracht. Mm-hmm. Die zeggen, en dat vind ik wel een leuke, je moet eigenlijk de rails, het aan de beide, de boundaries van dit model is, je moet zorgen dat er een overarching doel is. Hè? Ja. Dat moet eigenlijk los van welk team, dat B-hack, free-hack, dat moet je maken. En aan de andere kant is er een soort van onder welke structuren werken wij? Mm-hmm. En dan in het midden van die twee boundaries doe je die andere drie aspecten.
Dus
dan maak je een goed team.
Precies andersom met.
Ja, het is ongelooflijk, maar daar is ook wat voor te zeggen. Dus En ik geloof wel een beetje als je dus want het, ik vind het wel interessant dat je wel zegt, en welk doel wil dit team nou halen? Dat is wel belangrijk. Je wil eigenlijk misschien niet het team laten bepalen welk doel, maar je wil als organisatie wil je bepalen waar gaan we heen? En dat doe je toch een beetje uit founder, investeerders, aandeelhouders, directeur misschien. En dan ga je een team bouwen. Dus ik snap hem wel. En ik vind eigenlijk dat je het doel en de structuur, als je dat al goed kan neerzetten, dan bouw je in het midden daarvan dat team met zijn ondersteunende context, zijn expert coaching en een team in het midden. Dan heb je het echt lekker gedaan. Dus zo tekenen sommige mensen het. Maar het lastige is, je wil het eigenlijk alle vijf all at once.
Ja, dus onder een streep. Of je het nou eens bent met Bart of eens bent met Victor, dat maakt niet echt uit. Als je het maar.
Ja, volgens mij is de beste stap die je vanaf nu, als je dit hebt geluisterd en je denkt, goh, misschien denk je wel, dit snapte ik al. En misschien denk je, goh, dat is een interessant model en een eye-opener, zoals dat voor jullie ook een eye-opener was. Pak deze checklist erbij.
Dat is het.
En ga maar even meten. Hoe scoren? Even tussen 1 en 5, weet je wel.
En kijk of je daar ook op. En dat is volgens mij het stuk.
Agreement kan komen.
Precies.
Wat is nou de gemiddelde score?
Want dat jij het misschien denkt als ondernemer maar dat betekent niet dat het zo is.
Anders ontwikkelen wij wel een
Hackman assessment. Ik heb er nog wel een vraag over. Wat?
We kunnen best een Hackman assessment ontwikkelen, toch?
Een hack assessment.
Ja, daar kom ik op terug. Mm. Maar in ieder geval, dus leuk assess het zelf.
Laten we het zo doen. Als we meer dan 5 aanvragen krijgen op basis van deze podcast, mm-hmm, voor de Hackman Assessment, dan gaan we hem maken.
Hey, right? En telt een aanvraag van je moeder dan ook?
Jouw moeder die doet altijd aanvragen. Nee, ja. Je vader ook niet. Nee.
Waar moeten mensen die aanvraag naartoe sturen? Even ergens op een commentje. Maakt echt niet uit op welke digitale snelweg. LinkedIn.
Dus als we 5 reacties krijgen, of het nou via LinkedIn is of over de mail, dan maken we een assessment, een Hackman assessment.
Ja, een hack assessment.
Oké, okay. Nou, top.
Ja, dus ik wilde nog wat bij jullie eventjes voorleggen.
Oh, spannend.
Ja, want ik zat hierover na te denken. Hè, want het model is redelijk logisch. Maar wordt het heel strak neergezet. Waar ligt het nou aan? En natuurlijk moet wij denken natuurlijk dat ons framework en onze coaching zo heel veel bijdraagt. Maar je hebt ook natuurlijk in de organisatie iets nodig wat dat implementeert en doet. En toen zat ik te denken. Mijn statement is dat een organisatie boven, pak een beetje 25, 30 man, dat het dan in de meeste gevallen afhangt van de aanwezigheid en de kwaliteit van de COO, of dit goed wordt neergezet en er goed komt. En dan COO naast de ondernemer eventjes. Als dat
eigenlijk de voorwaarden die hier worden geschetst, dus uit onderzoek waar je van zegt, deze 5, doe dat nou, want dan dat is een goede design voor een NT.
Ik denk dat is vaak niet iedereen, een ondernemersrol. Ondernemer kan dit, denk ik, nee, van gelijk, nature heeft eigenlijk bijna geen reflexen.
Meer voor de integrator.
Dus als die integrator of second in command, COO, als je die niet hebt, of als je niet iemand hebt die dat op kan zetten, dan denk ik eigenlijk dat dit, dan heb je nog meer zo'n framework en ons denk ik daarin nodig. Ja. Maar ik denk dat eigenlijk de COO heel erg hierin bepaalt wat de kwaliteit gaat worden van hoe je dit opzet en neerzet.
Ja, mooi.
Waarom dan?
Omdat ik denk dat op een gegeven moment, het is heel generiek of generalistisch. Ik kan me voorstellen als je luistert dat voor een aantal dat helemaal niet geldt. Maar ik denk dat heel veel ondernemers deals willen maken, de tent willen bouwen, ambities erin willen brengen, creatief willen zijn, aan de slag met klanten, producten, et cetera. En dit stuk ze niet aanspreekt, ze niet goed in zijn, ze niet zo leuk vinden om te doen. Mm-hmm. En dat er ook
ben
niemand
ik wel heel generalistisch, in dat, maar het klopt wel, denk ik.
Ja. Ja. En dat er eigenlijk vaak in zo'n bedrijf, omdat dat nooit ook een ding is geweest, dat het ook nooit bij iemand belegd is en dat het nooit ook neergezet is. En ik denk dat dat ook de reden, gezondheid, een van onze andere bedrijven, Two Birds, die ontwikkelt heel erg snel hierop. Ik doe nu veel met hen. En ik denk dat dit stuk neerzetten daar heel vaak terecht komt. En dat appelleert voor mij eigenlijk maar aan dat je dus ook iemand moet hebben die dit kan doen.
Nou, het past wel goed in die volgordelijkheid die ik net schets. Hè. Dus eigenlijk zou je willen eigenlijk dat je als COO en CEO of founder, mm-hmm, als je dat koppeltje van 2 hebt, waarvan je zegt, nou, dit wordt onze, we willen over 3 jaar hierheen, dat je dan een team gaat bouwen. En dat is wel een beetje wat ik eerst zei. Als je nou een bepaald groepje mensen die hebben, die gaan die ambitie neerzetten. En dan begin je met dat team bouwen. En dan heb je dus die andere 5 factoren ook nodig.
Ja.
En dat is vaak niet. Inderdaad, heb je wel een mooi punt. Dat is niet altijd waar de ondernemer nou energie van krijgt. Maar wel typisch iets voor een COO.
En dat is denk ik nog wel een ding. Als je dit wil implementeren. Dat je moet goed kijken. Hebben we mensen die dit überhaupt kunnen? Mooi.
Oké, ik denk dat we nu best wel natuurlijk overgaan naar de tips en de tricks. Hè? Ja. De eerste tip is, zorg dat er iemand in de organisatie aanwezig is die dit kan. Mm-hmm. Het liefst een COO of iemand met een soortgelijk profiel.
Ja, geef ik hem mooi aan jou door. Ik denk dat dit hele proces een loop is. Dus je begint met al deze dingen doen en dan kom je erachter dat je nog als team helderdere rollen, misschien een betere missie. En dus ik denk dat je hier continu eigenlijk door die vijf facetten heen loopt en die steeds beter neerzet. Dus dat een learning loop ook is om daarin beter te worden. Ik denk dat het ook een tip is voor mij. Luister een keer als je hier enthousiast bent. Denk, god, ik wil hier wat meer mee. Luister een keer naar onze podcast. In ieder geval over de Working Genius. Omdat ik denk dat ook de verschillende rollen van hoe iemand, wat iemand kan en wat iemand neerzet, waar iemand energie van krijgt, die moet ook wel heel erg passen bij wat er hier van je gevraagd wordt. Dus dat is die podcast die gaat over, zeg maar, teamrollen en dat gebaseerd op energie en wat voor types heb je nou nodig om dit goed neer te kunnen zetten daarin. En toch ook misschien wel wat andere afleveringen. Dus die missie, daar zou je kunnen luisteren naar de BIEC. Die rolhelderheid in de face tool. En in de scorecard eigenlijk ook wel. Dus wat mij betreft verbindt deze ook goed met veel andere podcasts die we hebben. Dat waren eigenlijk mijn gedachten nog aan het einde.
Leuk, ja, sluit goed aan mijn laatste tips hierover. Ik was dit ook aan het lezen. Het is nu alles wat we... Dit is eigenlijk een overkoepelend model, hè? Dus over een goed MT.
MT-bouw.
Ja, of eigenlijk teambouw sowieso. Het heeft mijn horizon wat vergroot, of mijn blik erop. En terwijl wij inderdaad ook heel veel afleveringen hebben gemaakt over specifiek, over teamdynamiek, over samenstelling. Dat zijn natuurlijk, daar zijn Lencioni, Belbin, allemaal mee. Ja, dat zijn allemaal meter. Maar dat is dus wat het voor mij heeft gedaan, dat is niet het enige. De goede mensen met een goede teamdynamiek samenstellen. Dat Heckman gaat echt over hoe schets je nou de condities voor dat goede team om ook echt te excelleren. Nou, dat is blijkbaar een receptje en dat vind ik fantastisch.
Op die noot. Teameffectiviteit draait niet alleen maar om de output van vandaag. Het gaat ook om je leervermogen als team en de ontwikkeling van de individuele leden in je team. Volgens Heckman zijn er 5 voorwaarden die daar het verschil in maken. Heb je een sterk team? Wat is je gemeenschappelijke doel, je opdracht waar je naartoe werkt? Wat is de context waarin je als team functioneert? Heb je een competent leiderschap? En wat zijn de ondersteunende structuren van je team? Dus de vraag voor jou is, heb je een goed MT? Of bouw jij de context voor een team dat structureel beter wordt? Great teams are built by design, not by chance. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.